Zullen we gewoon een moment bidden, dat we in alle rust kunnen beginnen. Ik zal u vandaag ook niet opjagen. Ik heb het al gezegd, ik ga mijn preek ook rustig inkorten. We gaan gewoon één punt van het schema van behandelen. Dan hebben we onze tijd echt wel meer dan nodig. Dat is ook het langste punt. Zullen we gewoon een moment bidden en vragen of de Heer ons ook nog wil verfrissen. We hebben al veel gehoord uit Gods woord. Ik vroeg mij af wat ik hier nog aan toe moest voegen. Maar ik denk dat het toch ook aan mij gevraagd is om hier te preken en dat we dat ook doen. Wel, Vader, als we zo voor u komen, dan zijn we dankbaar dat uw woord vanochtend alweer zo rijkelijk open gegaan is. Heer, welke versen zijn hoger en dieper en rijker en ondoorgrondelijker dan de eerste twee versen van het Johannesevangelie? En dan ook nog het avondmaal vieren waar wij stilstaan. Bij genade aan ons verleend. Die doemwaardig waren. En waar Bart ons geleid heeft. Zodat wij mogen uitzien. En Heer, als u al die maaltijd begeerde. En daarna uitzag. Dat u met vreugde naar die maaltijd had uitgezien. Hoeveel te meer zal u niet uitzien naar die maaltijd die gaat komen. Het bruiloftsmaal van het Lam in glorie waar alle verlosten van alle tijden aan zullen schuiven, uitgenodigd zijn. En waar wij rond zullen kijken en ons zullen verwonderen, Heer. Wat u bewerkt heeft. De ontelbare massa die daar zal zijn. Duizenden, tienduizenden tallen, onvoorstelbaar grote menigte zal dat zijn. Dan zullen wij stil zijn. Ik zat vanochtend te denken, Heer, misschien hebben wij daar wel tranen van vreugde. We lezen zo vaak, Heer, dat onze tranen afgedroogd zullen worden. Maar zullen wij dan die tranen van vreugde hebben, Heer? Dat wij het uitjubelen voor onze Heer en Heiland en zeggen, het mooiste, het hoogste hadden wij nog niet gehoord. De helft is ons nog niet verteld. Wij hadden nog geen, wat zullen we zeggen, het kleinste van het kleinste hadden wij hier nog niet van ons kunnen voorstellen. En wat een heerlijkheid. Het overtreft ons al onze verwachtingen. O Heer, mogen wij daar naar leven. En mogen we daarna uitzien. En mag ik dan ook bidden, Heer, dat wij tijdens deze prediking, als wij al zoveel uit uw woord gehoord hebben, dat wij opnieuw verfrist mogen worden. Dat u mij ook wil leiden om hier zo te spreken, Heer, dat het overtuigend over mag komen en dat de woorden die ik spreek gedragen mogen worden naar de harten van uw kinderen. Bekrachtigd mogen worden door uw Heilige Geest. En dat wij bemoedigd hier vandaan kunnen gaan. En kunnen zeggen, de Heer was vandaag in ons midden. De Heer was hier. Zijn geest hebben wij mogen ervaren. Niet het weten, Heer. Maar het met ons hele wezen beleven. Dat wij kunnen zeggen, oh, we zijn gegroeid in onze liefde. Voor de Heer met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met alles wat in ons is, hebben wij de Heer mogen ontmoeten. O Heilige Geest, wilt u dat in ons bewerken, voor de glorie van Christus. Amen. Wel, ik heb u meegenomen naar een studie over de Heilige Geest, en ik moet u eerlijk zeggen dat het mij ook enorm aangegrepen heeft. En het is een belangrijke studie. Het is een studie die wij nodig hebben. Ik heb u ook gezegd van dit is eens een keer een studie, niet zozeer waar ik mij ga richten op anderen. Of wat er gaande is in de evangelische wereld. Maar wat wij nodig hebben, wat u nodig hebt, wat ik nodig heb. Een studie dat wij gericht worden en gaan begrijpen het werk van de Heilige Geest in uw en mijn leven. En wat zijn hoofddoel hier op aarde is. En daar ben ik ervan overtuigd dat heel veel dingen die u om u heen ziet gebeuren, waar u van hoort, waar u van leest en wat u ziet, En waar we bijna door overspoeld worden, kunt filteren. En dat u weet waar het op aankomt. Ik heb u vorige week, de eerste keer heb ik u meegenomen naar dat ene mooie vers, Johannes hoofdstuk 6 vers 14, dat de Heilige Geest zijn hoofddoel is om Christus te verheerlijken. Dat is de hoofddoel, dat is het hoofddoel van Christus. Ik heb u vorige keer meegenomen dat Christus centraal staat in het God geïnspireerde woord, dat de Heilige Geest heeft gegeven, dat de Heilige Geest zichzelf niet heeft centraal gezet in het woord, maar Christus. We hoeven maar naar het Nieuwe Testament te gaan en het draait allemaal om Christus. We hebben het avondmaal mogen vieren en het draait om Christus. Christus staat centraal in de Bijbel. En ga nu maar eens mee, we hebben daar een liefde voor om daarvoor te strijden. Lezen we met elkaar eens even Hebreeën hoofdstuk 10 vers 29. En dit is hetgeen wat ons hart grijpt. Waar een stuk, je zou kunnen zeggen, een grote waarschuwing in ligt. Hoeveel zwaarder de straf meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waarmee hij geheiligd was, onrein geacht. Dit spreekt over de Heer Jezus Christus en zijn offer. En daar willen we voor strijden. Daar willen we voor staan. Maar vaak stoppen we daar. Vaak stoppen we daar. Want het vers gaat verder. Het vers gaat verder. En wat staat daar? En de geest van de genade gesmaad heeft. Het oordeel gaat niet alleen over die mensen. In dit stuk gaat niet alleen, er zit niet een waarschuwing in, niet een stuk oordeel naar die mensen die het bloed van de Heer Jezus met voeten hebben getreden. Die als het ware zijn werk onteerd hebben. Die het bloed van de Heer Jezus niet als exclusief zondeoffer zien, maar als een ordinair bloed. Maar Jezus was gewoon een mens. En zijn bloed, hij is gestorven, er is niks speciaals aan hem. Zijn dood was gelijk elk andere persoon. Dat is feitelijk het offer van Jezus en het bloed en het verbond met voeten betreden. Alsof je als zwijnen het door de modder jaagt. En niks geen betekenis heeft. Dat is een vervloeking van ongekende proportie. Maar staat er dan achter. En de genade, de geest van de genade, gesmaad heeft. De geest die in zijn genade het werk van de Heer toepast in de levens van de gelovigen. Die maar één ding doet en dat is Christus verheerlijken. Die inderdaad doorheen het teken wat we vanochtend hebben in ons hart spreekt. Die persoon die het offer van Christus met voeten vertreedt, die verafschuwt wat de Heilige Geest daar doet. Die krenkt de Heilige Geest, die smaadt de Heilige Geest, die hoont de Heilige Geest, bespot de Heilige Geest en veracht hem. Nou, dit is de grootste insult die we hier maar kunnen bedenken, de grootste belediging, de grootste gruwel die er maar is. En nou, dat zullen we vandaag waarschijnlijk ook nog zien als de Heer ons dat toelaat, dat dit een constant patroon is in het Nieuwe Testament. Dat de waarschuwingen die aan de Heilige Geest gegeven worden, altijd in context staan van het verlossingsoffer van Christus. En dat was een interessante gedachte die mij vanochtend om, ik zal de tijd niet noemen, vroeg te binnenkwam. Dus mijn eerste punt breidde zich vanochtend nog uit. En daarom is het een grote eer. En ik kan niets anders zeggen van een grote eer om u verder mee te nemen in het werk van de Heilige Geest. En de volgende stap die hieruit voortkomt, is dat wij de Heilige Geest niet willen smaden, maar willen eren. En hoe doen we dat? Heel eenvoudig. Door het werk van het Heilige Geest goed te begrijpen. En dat is dat Hij Christus verheerlijkt in zijn woord, door zijn woord, waar die Christus in zijn woord centraal zet. En dat vloeit dan heel eenvoudig uit voort. Mijn eerste punt, Gods geest bekrachtigt de verkondiging van Christus. Gods geest bekrachtigt de verkondiging en zet Jezus centraal. Jezus staat centraal in de verkondigende boodschap van de Heilige Geest. Man, wat een belangrijk punt. Laten we eens verder gaan. Laat ik gewoon eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 15 gaan. Want wat is de meest belangrijke boodschap? Aan iedereen die enigszins wat langer in de gemeente zit, die zelf verlost is, die de verlossing begrepen heeft. Die spreekt niet in termen van, ik zie ernaar uit dat mijn kind gedoopt wordt. Die ziet ernaar uit dat zijn kind wederom geboren wordt. Wedergeboorte. Het evangelie. De boodschap dat Jezus is gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan, opgevaren. En we zien uit naar zijn wederkomst. En dat wij ons vertrouwen op hem plaatsen. 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 4, dat is de boodschap. Ik maak u bekend, broeders, zegt Paulus, het evangelie. Er is maar 1 evangelie, dat is het evangelie. Dat ik voor u verkondigd heb. Dat gij ook ontvangen hebt. Ofwel, ze hebben het aangenomen, ze hebben het tot hun genomen. Waarin gij ook staat. Waardoor gij behouden wordt. Hun behoudenis is nog niet compleet. Een behoudenis die zal pas volmaakt zijn als ze bij de Heer zijn. Indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zijt gekomen. Want, en dan vers 3, want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Dat Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven ten derde dagen opgestaan naar de schriften. En Paulus' zijn boodschap is heel eenvoudig. In de HSV staat het heel mooi verwoord bij vers 3. Ten eerste. We kunnen over ontzettend veel dingen spreken. Maar het hoofddoel is het evangelie. Het hoofddoel is Jezus Christus gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan en opgevaren naar de hemel van waar hij weder zal komen. Er zijn een hoop dingen die u uit mijn mond heeft horen komen, maar dit is wel het meest belangrijke. Aan het eind van elke preek zit niet een uitnodiging om tot bekering te komen dat u gelooft dat de opname voor de grote verdrukking is. Wat u gelooft interesseert mij niet. U zult het meemaken. Als u de Heer Jezus Christus kent als uw persoonlijke verlosser. Dat is het eerste. En dat is waar Paulus hier naartoe gaat. Hij zegt, dit is mijn hoogste prioriteit, dit is de topprioriteit. Dit is alles wat ik hier heb. En Paulus had dit van de Heer gekregen. En dit was overeenkomstig het woord wat geschreven staat. En hij schrijft hier naar Korinthe. En hij verwijst naar het Oude Testament. Naar de schriften, naar de schriften, naar de schriften. Korinthe was een van de eerste brieven die geschreven werd. En hij verwijst hier naar het Oude Testament. En dan zie ik weer, dan maak ik weer die koppeling. Het was de Heilige Geest die het Oude Testament geïnspireerd had. En die verwijzen naar Christus, naar zijn lijden en zijn sterven. Dat staat in het Oude Testament. We hoeven Jesaja 53 maar open te slaan, Psalm 22 en Psalm 110. Het druipt van het bloed van Christus om nog maar te zwijgen over de hele tempel en alles wat er gaande is. In beeld spraak die daar was. Het is Christus die centraal staat, het goede nieuws, dat is de boodschap. Dat is het niet basic? Het is basic. En wat denken we dan? U mag naar Handelingen hoofdstuk 1 gaan. En ik heb graag dat u die woorden ook, of de Bijbelteksten ook meebladert als u die mogelijkheid heeft. Dat u het mee kunt lezen. Want wat zijn we dan als christenen nogal al gauw geneigd? Oh, dan kunnen we gaan, hè? We hebben de boodschap gehoord en we gaan. Nou, de discipelen hadden met de Heer opgetrokken, maar die krijgen nog een waarschuwing. Die hebben nog iets nodig. Handelingen hoofdstuk 1 vers 7 en 8, ze gaan er niet zomaar op uit. Ze hadden feitelijk het hele Oude Testament. Ze hadden de schriften. Ze hebben 3 jaar met de Heer opgetrokken. Ze zijn bepakt, zouden we zeggen. Nee. En dit is, ik maak het weer heel compact. Dit is wat Jezus spreekt en die zegt, het is in vers 7, het is niet uw zaak de tijden van de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Wanneer het koninkrijk komt, dat is aan hem. Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria en de uiterste van deze wereld. De discipelen vragen over het koninkrijk en de Heer zegt, dat is aan mij, maar wat jullie moeten doen is van mij getuigen. Van mij getuigen. Dat is jullie belangrijkste taak. Gij zult mijn getuige zijn. Ze hadden 3 jaar met de Heer opgetrokken. Alle wonderen gezien. We hebben het gezien in het evangelie van Marcus. We zijn er doorheen gegaan. Ze zijn volledig bepakt. Ze hebben alles gezien. Ze hebben alles gehoord. Ze hebben al het onderwijs gekregen van de Heer. Tot in het laatste puntjes toe. Dat hij zegt van ik ga weg. Ik ga een huis voorbereiden. Ik zal terugkomen. Waar ik ben zal ik jullie opnemen. Ze hadden zelfs de opstanding gezien. Ze hadden de begrafenis gezien. Was dat genoeg om op pad te gaan? Nee. Nee. Maar moesten ze op wachten op de kracht van de Heilige Geest om te getuigen. Om getuige te zijn van Jezus Christus. De Heilige Geest wordt gegeven om de verkondiging van het evangelie te bekrachtigen. Dit was exact wat Jezus verteld had in Johannes hoofdstuk 15. En daar heb ik nog niet heel vaak stilgestaan. Maar in die 3 belangrijke teksten in hoofdstuk 15, 14, 15 en 16. Waar Jezus aan het tijdens het laatste avondmaal nog eens die woorden zegt. De trooster wanneer die komt, die ik u zenden zal. Johannes 15, vers 26 en 27. Die ik zenden zal, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Deze zal van mij getuigen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, en gij moet ook getuigen. Het is de Heilige Geest die van Christus getuigt door de mond heen en het leven heen van de discipelen. Ze mochten er niet eens op uitgaan zonder de Heilige Geest. Ze konden het niet eens. Het was de Heilige Geest die was noodzakelijk als bepakking, als bekrachtiger om het evangelie, wat zij dus moesten verkondigen, het getuigenis van Jezus Christus, om dat effectief te laten worden. Het is de Heilige Geest die het evangelie brengt. Daar moesten ze op wachten. Ga nu maar eens mee naar 1 Petrus hoofdstuk 1. Daar wordt het heel duidelijk verwoord. Want het is het werk van de Heilige Geest die Christus verkondigt. De Heilige Geest geeft een boodschap die Christus gecentreerd is. En ik lees uit de HSV, omdat het wat helderder geformuleerd is. Zij, en dan begint het met vers 10 van 1 Petrus 1. Vers 10, zij profeteerden, en zij dat zijn de profeten van het Oude Testament. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde dat het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Oftewel, die profeten uit het Oude Testament, die schreven de woorden op, die werden geleid door de Heilige Geest. En ze waren feitelijk aan het doorvorsten van, op wie slaat dat en wanneer is dat? En ze konden het niet zien. Ze kregen het niet te zien. Het was niet voor hun direct. Ja, de toepassing. Maar het was niet voor hun tijd om te zien op wie het sloeg en wanneer. Maar we lezen verder. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, het was niet voor die tijd om te dienen, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben. Oftewel, de Heilige Geest brengt die woorden uit het Oude Testament tot leven in de harten van de verpredikers in het Nieuwe Testament. En die zegt, kijk, dat was de boodschap daar. Nu is de Heilige Geest die het laat zien dat het op Christus van toepassing is. Dat het op hem slaat. En zij verkondigen het aan ons, zegt Petrus hier. Maar er staat iets achter. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest. Hoe verkondigen die mensen het Oude Testament? Deze, of tenminste Petrus ook. Die mensen die daar spraken, het evangelie verkondigen in het Nieuwe Testament, door de Heilige Geest. Er is het evangelie gekoppeld aan de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de boodschap van Christus gebruikt. Dat is het exclusieve wat hij gebruikt. Waar oud-testamentische profeten de profetieën door vorsten om de Messias te vinden en op wie het sloeg en wanneer, werd het in het Nieuwe Testament helder. En het wordt verkondigd in de kracht van de Heilige Geest. Dit is ook wat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 4. Dat het Gods geest is die het evangelie bekrachtigt in de verkondiging. Mijn spreken, zegt Paulus, en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid. Hij was geen grote orator. Hij was geen makkelijke spreker. Hij bracht het niet leuk. Hij bracht het niet... Wat zullen we zeggen? Met mooie verhaaltjes, met omhaal van woorden. Maar met betoon van geest. En er staat een kleine g, hè? Maak er maar rustig een hoofdletter van. En waarom? En kracht. Koppel ze maar aan elkaar en lees maar even verder. Opdat uw geloof niet zou rusten op de wijsheid van mensen, maar op de kracht Gods. Maar waar kunnen wij op rusten? Op de kracht Gods die meekomt en die het evangelie in onze harten brengt. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Wie anders kan het evangelie in onze harten brengen? Het is de Geest van God die Paulus zijn boodschap bekrachtigde. Zodat het een levende boodschap werd. En dat het mensen veranderde. En daar zullen we later wat naar gaan kijken, naar de werking van de Heilige Geest. Er is geen enkele andere kracht gegeven dan de Heilige Geest. Ik heb in mijzelf niks. Als we wel eens zeggen van, ja, dat kan ik niet in eigen kracht. Dat is één kant van de medaille, maar dat zegt nog niet wie het wel moet doen. Het is de kracht van Gods woord. Daarom, of daaruit moeten wij spreken. Laat ik het even zo kort zeggen, voordat ik nog te veel meeneem. Maar gaat u eens mee naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 4. Want als we dit zo lezen, dan kwam Paulus niet met mooie illustraties of aangrijpende voorbeelden. Al kunnen ze verduidelijken, hè? Wat Eddie vanochtend deed, dat was een illustratie die dingen verduidelijkt. Maar het ging niet over illustratie, het ging naar Christus. Hij verwees naar Christus. Maar Paulus die deed feitelijk hetzelfde. Hij kwam niet met meeslepende woorden, niet met schitterende illustraties. Dat mensen in tranen toe bewogen zijn en daar zitten en helemaal emotioneel zijn. Ze hebben het woord van God niet gehoord, ze hebben een schitterende illustratie gehoord. Illustraties kunnen zo goed zijn dat het ons helemaal wegdraait en weghoudt van waar het om gaat. Christus. Het enige, en luister even goed, het enige wat een blijvende verandering in de mens kan veroorzaken is Gods woord. Het evangelie, de Christus, de boodschap van Jezus Christus, gebracht door de Heilige Geest in de harten van mensen. Dat is het enige wat verandering brengt. En niks anders. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, 1 vers 4. 1 Thessalonicenzen 1 vers 4. Immers, dat gij door God geliefde broeders, en dat hebben we vanochtend gehoord, we zijn geliefd. Verkoren zijt, weten wij. Waarom weten we dat? Omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Het is de prediking van Gods woord die de Heilige Geest gebruikt. En dan bedoel ik met name in deze context het evangelie en loepzuiver, helder, scherp neergelegd. Als we dit zo zien, en ik stel u de vraag, predikt u ook het evangelie aan uzelf? Het is makkelijk dat ik naar u predik en dat ik denk van, u moet veranderen door het evangelie. En het evangelie steeds verder doorgronden, maar predikt u ook het evangelie tegen uzelf? Want dat is het enige waar de Heilige Geest werkelijk een directe verandering in uw leven brengt. En hoe beter we het evangelie gaan doorgronden, hoe meer we zien dat het allesomvattend is in ons leven. We hebben het mannen nog bij. We gaan door een klein boekje heen. Resolving Everyday Conflict. Feitelijk is dat het evangelie en nog eens het evangelie. En die predik je naar jezelf. Zoals God ons vergeven heeft, zo vergeven wij anders, naar anderen. Zoals wij voor de Heer staan, failliet en bankroet, zo moeten wij naar anderen staan. Ziende op onszelf dat wij niet vallen. De balk in onze eigen oog. Zien, voordat wij naar een ander gaan. Ja, maar ziet u dat in het evangelie de kracht God zit om u en mij te veranderen? En daarin moeten wij door de Heilige Geest geleid worden, dat wij Christus centraal zetten. En als wij Christus verheerlijken, dan verheerlijken wij de Vader. En als wij Christus centraal zetten, dan hebben wij de Heilige Geest als het ware de volle boodschap en de ruimte gegeven om bij ons, en ik weet het, ruimte geven aan de Heilige Geest is een beetje een vreemde uitspraak in dat opzicht, maar dan zitten wij in lijn en in harmonie met de drie-eenheid. Dit is praktisch, is het niet? dat Gods geest nooit buiten zijn woord omgaat. Buiten de boodschap van Christus, zou ik zo willen zeggen. Als we dat even centraal zetten. Dat is wat de Heilige Geest zijn kracht aan verleende, maar die ook zegt van wacht totdat de kracht van boven komt en dan moeten jullie getuigen. 12 man keerden de wereld om. Ik ben niet bang voor een kleine gemeente. Als 12 man het kunnen onder de leiding van de Heilige Geest, dan zou ik bijna zeggen, geef mij één goeie. En België ligt omver. Maar hier zitten ook hele praktische toepassingen aan vast. En daar wil ik u ook mee heen nemen. Een praktische toepassing. Moet u eens doordenken. Hoe vaak hebben wij niet getuigenissen gehoord van mensen die tot bekering zijn gekomen? Hebben we allemaal gehoord? Getuigenisdiensten of als we een doop hebben, dan we getuigenis horen van hoe, je zou kunnen zeggen, hoe de Heer door allerlei omstandigheden hen gered heeft en hoe gruwelijke moordenaar ze waren. Nu zijn ze een slaaf van Christus. Hoe geweldig vaak de verhalen ook zijn. Dan vraag ik dus heel eenvoudig nu vanochtend, en waar staat de kracht van de Heilige Geest ook alweer in? In de verhalen? In het getuigenis hoe deze goddeloze boer achter een koe liep te schoppen en dat de Heer hem daar vandaan haalde en door allerlei mooie visioenen en beelden en verhalen. Nee, door zijn woord. Het evangelie. Elk getuigenis dat gegeven wordt, ik zou bijna willen pleiten met iedereen die ooit nog een getuigenis geeft, prop het vol met het evangelie. En waarom? Dat is het enige wat de Heilige Geest bekrachtigt in deze wereld. Niet met mooie illustraties van we hebben een rups en die gaat naar een vlind, die gaat naar een cocon en dan veranderen we langzaam maar zeker en dat is wat de Heer doet. Waar lees ik dat? Een zondaar moet zich bekeren, daar draait het om. Christus is in heerlijkheid aan het kruis gestorven voor u. Vlucht naar hem. Daar draait het om. Getuigenissen moeten overlopen van het woord van God. En ik zou bijna zeggen, letterlijk geciteerd of zo dicht mogelijk bij het woord van God. Dan is het mes zo scherp mogelijk. Waarom hebben wij de HSV en de NBG in onze gemeente? Waarom hebben wij niet een groot nieuwsbijbel of een nieuwe bijbelvertaling? Hoe verder het ligt van de originele geschriften, hoe botter het mes wordt. Hoe botter het zwaard wordt. Geef mij het scherpste mes wat er is, de Griekse tekst. Weet u, als wij een getuigenis geven en er zit vol met verhalen, dan is dat een getuigenis zonder minutie. Dan is dat niks anders dan losse flodders. Dan is dat de oorlog ingaan met handgranaten waar geen slagpen in zit. Dan is dat hoop lawaai, maar verandering nul. Oh ja, mensen die kunnen huilen, kunnen geëmotioneerd raken. Ze kunnen inderdaad zeggen, wauw. Wat heeft de Heer toch veel gedaan in zijn leven? En als ik de vraag dan, en wat heeft hij gedaan? Dat heb ik niet gehoord. Dat hij mij als goddeloze zondaar bij mijn kraag greep en werkelijk neersmeet. En liet zien dat ik een goddeloze zondaar was. En dat hij bij zijn genade, dat rijke woord genade, totaal onverdiend, dat hij mij tot wedergeboorte bracht. Dat ik de heerlijkheid van Christus zag. Dat ik vluchtte naar hem. Dat hij mij het geloof in mijn hart legde. Zodat ik naar Christus kon gaan. Dat hij mij adopteerde. En dat ik vergeven ben. En dat ik nu die boodschap van verlossing aan anderen verkondig. Wat voor gemeente dat hij zit, maakt mij niet uit. Al zit hij in de katholieke kerk. Die boodschap moet hij horen. Want dat is het enige wat de Heilige Geest bekrachtigt. Dat is wat we vinden in Jesaja, hè. Jesaja 45, en ik zal het u gewoon even voorlezen. Zoals regen en sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet wederkeert, maar doorvochtig eerst de aarde en haar vruchtbaar maakt en het gewas doet opspruiten en het geeft zaad aan de zaaier en voedsel aan degene die de oogst binnenhalen, als ik het zo mag zeggen, vrij vertaald. En dan zegt de Heer dit, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond gaat niet ledig terugkeren, met elk woord dat uit Erik zijn mond gaat en niet overeenkomt met Gods woord, heeft niks, geen waarde. Dat zegt de Heer dan nog, ik zal het doen wat mij behaagt dat het en het volbrengen waartoe ik het zend. Begrijpt u nou hoe belangrijk het is om te begrijpen dat de Heilige Geest het evangelie bekrachtigt en dat we zo dicht mogelijk bij het evangelie moeten zijn om dat te spreken, zo helder mogelijk, zo volledig mogelijk, zo duidelijk mogelijk, naar onszelf als eerste. Want als u daar uzelf gaat prediken, dan gaat u het ook beter begrijpen. En dan kunt u het ook verwoorden naar anderen. En u krijgt mogelijkheden genoeg. In de Bijbelschool, hier, hoort u vaak genoeg van verschillende facetten wat het evangelie is en wat het inhoudt. Predik naar uzelf. Dat is wat de Heilige Geest gebruikt om ons te veranderen. We kunnen nog een stap verder gaan. In het denken hierover, in de praktische toepassing. Want soms hebben we allemaal eens die vraag van, maar Heer, wat gebeurt er nu met de mensen die nooit het evangelie horen? Die het niet te horen krijgen, terwijl ze het mogelijk wel zouden kunnen hebben aangenomen. Die sterker nog, die best religieus zijn. Die oprecht zijn. Die proberen goed te leven. Die misschien wel een andere God vereren, maar in ieder geval hun best doen. Zal ik u eerlijk zeggen? Dan hoor ik, en dit is misschien iets wat schieten is naar een ander, zo is het niet bedoeld, dan kan er zelfs bij ons, zie, want dan plaats ik het bij ons, wel eens de gedachte naar voren komen van, ja maar wacht, de Heilige Geest is God, hij is soeverein, hij kan doen wat hij wil. De Heilige Geest kan mensen inderdaad uit de diepste duisternis trekken naar het wonderbare licht. De Heilige Geest is God, hij is over alle goden van deze wereld Heer. Hij kan alles gebruiken om mensen te overtuigen. Hij kan overal werken, want de Heilige Geest zal het toch niet begrenzen? Nee. Maar als ik dit zo zeg en u luistert naar mij, wat heb ik net gedaan? Ik heb de werking van de Heilige Geest losgekoppeld van het evangelie van Jezus Christus. Ik heb het werk van de Heilige Geest losgekoppeld van het evangelie. Van zijn woord. En dus ga je eigenlijk zeggen van de Heilige Geest is een solist in de drie eenheid. Oh, ziet u hoe belangrijk het is dat je de drie eenheid gaat begrijpen? En dit is exact wat we destijds bedoelden in Markus 10 hoofdstuk 45. Dat Jezus zijn leven geeft als een losprijs voor velen. Dat ik zei die losprijs voor velen. De velen is exact in harmonie binnen de drie eenheid. Waar Jezus voor betaald heeft is degene die de Vader verkoren heeft. En is zijn degene, en ik zal het rustig spreken. Zijn degene die de Heilige Geest bijeenbrengt en een innerlijke roep heeft. Dat is één groep. Er is een harmonie in de drie eenheid. Er is een eenheid in de drie eenheid. En de Heilige Geest gaat nooit buiten het woord van Jezus Christus om. Gaat nooit buiten het geschreven woord om. Er is geen solist in de drie eenheid. Want het was de objectiviteit en het doel. En ik wou zeggen de objective. Het doel, de goal, de focus van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken. Niet om zichzelf te verheerlijken. Neem in uw denken mee. Als u ooit eens een keer zoiets weer hoort of zelf denkt, dat u denkt, nee, het werk van de Heilige Geest is gekoppeld aan het woord. Het Heilige Geest is gekoppeld aan het evangelie. Daar zit de kracht in. Daar verbindt de Heilige Geest zijn kracht aan. Dit is theologie praktisch, hè? Dit is theologie omgezet in de praktijk. Paulus heeft hier een voorbeeld. Maar ga maar eens mee naar Romeinen hoofdstuk 10. En ik hoop dat u mij wil vergeven dat ik iets langer ga. Alhoewel het is... Zijn niet zo heel lang zullen we nog doorgaan. Ja. Romeinen hoofdstuk 10. En hier zien we feitelijk zo'n mooie illustratie. Dit is Paulus die inderdaad zegt, ik heb een verlangen dat de Joden tot bekering zullen komen. En hij zegt dan, broeders, de begeerte van mijn hart. Dit is bijna wat de Heer Jezus ook zegt. Ik heb ernaar verlangd dat avondmaal te vieren. Ik begeer en ik heb verlangen dat mijn Joodse broeders behouden zullen worden. Ja? De begeerte van mijn hart en mijn gebed over hun, dat zijn de Joden, behoud gaan tot God uit, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Paulus erkent dat de Joden een ijver hebben voor God en ook nog eens de ware God. Wel, als er al ergens mensen ijver zijn, waar we inderdaad geneigd zijn om te kunnen zeggen van, als er al mensen dicht bij het evangelie staan, dan zijn het de Joden. Die hebben de Bijbel, Die hebben de juiste Bijbel, die hebben de juiste God, die hebben een juist beeld van God. Als het goed is. Maar hij zegt zonder verstand. Ze hebben tekort aan inzicht. Ze hebben de schrift, maar ze hebben hem niet doorgrond. Ze lezen het, maar ze verstaan het niet. En waarom? De Heilige Geest heeft hun ogen niet geopend dat zij dat Christus kunnen zien in het Oude Testament en hem vluchten. Vers 3. Want onbekend met Gods gerechtigheid. Wat was Gods gerechtigheid die naar ons toe kwam in Jezus Christus? De hele Romeinenbrief gaat over de gerechtigheid Gods die naar ons toe komt waar wij tekort aan hebben. Ze trachten hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Ze komen binnen en zeggen, Heer, dit heb ik allemaal voor u gedaan. Ik heb de wet vervuld, ik heb tiende gedeeld. Hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen? Maar ze zijn zo dichtbij, maar ze zijn zo ver af. En dit is dan hetzelfde voor hindoes, voor moslims, voor boeddhisten. Die staan nog verder weg van de ware God. Als de joden al niet kunnen komen. Omdat Paulus eigenlijk zegt, het is het evangelie van Jezus Christus. Daar zit de kracht in. Dat moet de Heilige Geest naar hun hart brengen. Ga er nog eens mee naar Lucas hoofdstuk 24. We hebben er al zo vaak gedineerd. Maar aan de woorden van de Heer Jezus zelf nog eens te luisteren. Hoe urgent dat is om het Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest te koppelen aan het woord van de Heilige Geest en aan het evangelie. We zeiden tot hen al dus staat er geschreven. En de Heer citeert gewoon het Oude Testament, al dus staat er geschreven. Dat de Christus moest lijden, de derde dagen opstaan uit de doden. Dat is opgeschreven door de Heilige Geest me dan. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, de bekering tot vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. In zijn naam moet gepredikt worden. Er is geen andere naam die gepredikt moet worden. Het is de naam van de Heer Jezus Christus die gepredikt moet worden. En dat moet gepredikt worden tot bekering, tot vergeving van zonden aan alle volken. Alles wat Christus is. En dan vers 48 krijgen ze daar te horen, de apostelen, de discipelen die daar bij de Heer staan, of de Heer bij de discipelen. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn Vader op u komen. Daar komt de kracht van de Heilige Geest. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed zijt met wat? Met de kracht uit de hoge. En de kracht uit de hoge is nooit losgekoppeld van de naam van Christus, van het woord van Christus en van het woord van de Heilige Geest. Dat is gekoppeld aan elkaar. De Heilige Geest werkt niet buiten Christus heen, werkt niet buiten het evangelie om, werkt niet buiten zijn woorden om. De Heilige Geest staat continu in de schaduw om alles maar naar Christus te wijzen. Ik hoop dat u dit in uw hart vastzet. Dat de boodschap van de Heilige Geest, of de boodschap van het evangelie van Christus, hetgeen is wat hij bekrachtigt. En dat dat ook hetgene is wat gepredikt moet worden. En dat daar buitenom geen verlossing mogelijk is. En mits dat ik daarover aan het denken was, kwam ik eigenlijk op mijn laatste punt, en ik wil dat heel kort nog even noemen. En ik noemde dat al in mijn inleiding wat. U mag even naar Handelingen gaan, bij Stefanus. Dat elke waarschuwing, en we komen ze tegen, hè? Ja? Bedroef de Heilige Geest niet, laat ik ze eens noemen. Ja? Doof de geest niet uit. Wees niet zo halsstarrig naar de Heilige Geest. Smaad de Heilige Geest niet. Laten wij er gewoon eens een paar zien. En waarom ze eigenlijk beschreven worden dat ze halsstarrig zijn. Handelingen 7 vers 51 en 52. En dit is Stefanus die daar aan het eind van zijn prediking voor het Sanhedrin staat, het schitterende geschiedenis van Israël gegeven heeft, omdraait en je zou kunnen zeggen met een enorme kracht van de Heilige Geest een boodschap, want dat was met de geest vervuld, weten we dat nog? Ja? En dan zegt hij dit, hardnekkigen, onbesneden van hart, maar dat niet alleen, ook van oren. Ze hebben hun oren letterlijk dichtgestopt en dat gaan ze doen, hè. Als hij nog verder gaat, ze stoppen hun oren dicht en ze schreeuwen het uit om hem niet te horen wat hij te vertellen heeft. Duiken op hem af en stenigen, maar hij gaat nog even verder in zijn gesprek. Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Wauw. Gij verzet u tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zoals ook, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Alle profeten hebben ze uitgemoord. Allemaal. Zelfs hebben ze hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardige. Van wie gij nu verraders en moordenaars zijt geworden. Jullie hebben Christus en zijn evangelie met voeten getreden. En daardoor smaad je de Heilige Geest. Zie je wat, dat het smaden van de Heilige Geest aan Christus gekoppeld is? Niet aan de persoon van de Heilige Geest direct, maar aan het werk van de Heilige Geest. Wat zijn opdracht is, om te overtuigen dat Christus de Messias is. En dat is hetgeen wat hij doet in de harten. Weet u nog van de zonde tegen de Heilige Geest? Dat ze als het ware alle wonderen gezien hadden. En dat er eigenlijk gesproken wordt dat ze zouden de zoon van David nog meer wonderen doen. En wat zegt het Sanhedrin? En dan leiden ze, hey, maar hij doet deze wonderen. Hij drijft demonen uit in de naam van Beelzebul. De Heer zegt, dat is het zonde tegen de Heilige Geest. Waarom? De Heilige Geest staat continu aan jullie hart te kloppen. Getuigt voor mij uit wie ik ben. Bekrachtigt exact wat ik hier verkondig, dat ik de Messias ben. Want ik vertel over de schriften dat hun handen en harten zouden moeten branden. Maar het was niet hun hart die brandde. Het was hun geweten die brandde, waar ze het zwijgen oplegden. En ze werden halstarrig. Dus ik nagelde hem aan het kruis. Efeze hoofdstuk 4 vers 30. En ik lees het even kort. Wat staat daar? Bedroef de Heilige Geest niet. En zeg, wat bedroef de Heilige Geest niet? Maar daar stopte ze niet. Door wie gij verzegeld zijt ten dagen van de verlossing. Het staat weer in verband met de verlossing van Christus. Je zou kunnen zeggen het zondige tegen de Heilige Geest. En dat heb ik toen ook gezegd. Het is niet een zonde die toen alleen gedaan kon worden. Er zijn mensen die dat zeggen, maar het is alles wat Christus wederstaat. En alles waar het offer van Christus met voeten getreden wordt. Daar wordt de Heilige Geest gesmaad. Daar zijn de halstarrigen. Daar zijn de hardnekkigen. Daar zijn de waarschuwingen naar. En dan zien we dat de Heilige Geest Christus centraal zet. De kracht van de Heilige Geest, mensen. En ik hoop dat u dat vandaag ziet. De kracht van de Heilige Geest is nooit een solistische kracht. Hoeveel mensen ik vandaag niet hoor die zeggen, we gaan in de kracht van de Heilige Geest. Zonder dat ze zeggen van, ik ga naar de Heer. Ik sta in Christus en in zijn naam en zijn naam verkondig ik. Het is alleen maar in het kracht en we bidden voor vuur van de Heilige Geest. We hebben er vanochtend gezongen, daar ben ik niet op tegen. Maar nooit los van Christus. Want dat is de hoofdtaak van de Heilige Geest. Dat is het enige waar die bekrachtigt. Dat is het enige waar die discipelen op moesten wachten om kracht te ontvangen. Dat is het enige waar de Heilige Geest gebruikt is het woord van God, het evangelie, om dat kracht te geven in uw leven en in mijn leven. En alle praktische toepassing naar vooruit. Wel, ik kan maar één ding zeggen. Als u Christus lief heeft. En voor hem gaat leven. Niet naar anderen kijkt wat die moeten doen. Maar waar de Heilige Geest in uw hart staat te kloppen. Waarin in uw geweten werkt en zegt van, Erik, dat punt moet je nog veranderen. En wie in de Bijbelstudie bij mij zit, die weet dat te weten waar ik in moet veranderen. Waar ik soms wel eens zo passievol ben, dat ik zelfs mensen niet uit laat spreken. Waar ik zo naar voren kom, al zijn er van, maar wacht! Heer, ik moet nog groeien. Predik het evangelie tegen mezelf. Heer, heb geduld met mij. Maar predik het evangelie naar jezelf. Dat is wat de Heilige Geest gebruikt. En als u op Christus richt, en dat zullen we nog verder zien, dan wandelt u in de Geest. Zullen we naar de Heer gaan. Vader, vandaag geen uitnodiging. Maar ik wil toch bidden dat ieder die hier aanwezig is of luistert, via het internet, of op wat voor manier dan ook dat dit verspreid wordt, dat u deze boodschap wil gebruiken. dat er alleen maar verlossing is in Christus, in Jezus Christus alleen. Dat Hij gekruisigd, gestorven, begraven is en opgestaan en opgevaren naar de hemel van waar Hij komen zal. Om te oordelen, de levenden en de doden. De levenden in Christus zullen verheerlijkt worden. En de doden in Christus die zullen opstaan en eeuwig leven tegemoet gaan. Maar o wee die het, de naam van Christus besmeurd hebben. Die de Heilige Geest gesmaad hebben. Die de Heilige Geest veracht hebben. Die de Heilige Geest hebben uitgedoofd. Die dat machtige werk van de Christus en de verlossing van Christus bekrachtigt. Uw Heilige Geest. Die zullen voor eeuwig veroordeeld worden. Daar is geen vergeving voor. Daar is geen vergeving voor. Daar is geen vergeving voor. Wat een genade dan. Naar u onze harten. Vader. Zoon. En Heilige Geest veranderd heeft. En dat wij onze ogen mogen richten op de Heer Jezus Christus. Alleen. O, wat een genade. Richt ons daarop. Verander ons. Mag die kracht in de boodschap in ons verandering brengen. Hier en nu. In Jezus' naam. Amen.